Jullie zijn als gemeente, ik weet niet of u allemaal, wie er allemaal een kring volgt in de gemeente, maar de kringen zijn bezig met het boek Handelingen. En ik heb begrepen, jullie zijn nog niet bij Handelingen 5, tenminste waarschijnlijk nog niet, maar daar zijn jullie dan waarschijnlijk bijna. En als je dan bij Handelingen 5 komt, dan kom je bij het verhaal van Ananias en Safira. Nou, ik weet niet of je dat verhaal ooit eerder hebt gelezen. Het is een bizar verhaal, dat je het liefst wil overslaan, maar in ieder geval kun je eruit opmaken van, tjoh, we moeten als mensen echt wel oprecht zijn als we God zoeken. Gelukkig gaat het daarna weer verder. De apostelen gaan verder. Er gebeuren prachtige wonderen, ze hebben een krachtig woord, maar vervolgens worden ze gevangen genomen. Blijft het ook niet bij, want ze worden heel wonderlijk, midden in de nacht worden ze bevrijd door een engel. Dan gaan ze dus weer op de straat op, gaan ze weer het evangelie verkondigen. Worden ze weer opgepakt. En dan zijn we beland bij Handelingen 5, vers 27. En dan wil ik Eline vragen om dat vervolgens met ons te lezen. Kijken of ik dit los kan krijgen. Hoe werkt dit? Ja, dat is het. Nee, dan doe ik het zo. Gaat die zo lukken, denk je?
Ben ik er staan? En we kijken, 27. Ze namen de apostelen mee. Ze leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht hem te geven? En toch verspreidt u in heel Jeruzalem en stelt u zich aansprakelijk voor de dood van deze man. Petrus en de andere apostelen antwoordden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem vermoord door hem aan het kruis houdt te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven, om de Israëlieten tot een inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen tot dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een fariseer, die Gamaliel heette, en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf de opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Theudas zich op als een man die het volk zou leiden. En ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er een Judas. Was er Judas, de Galileër, die ten tijde van de volksstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevallen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hem vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze in de waarheid waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.
Dank je. Dat was wel aardig, Eline struikelde precies over de regel die ik ook wel 4 keer heb gelezen. Omdat die zo bizar is. Verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan. En ik dacht, hoe kun je nou in hemelsnaam zo reageren? Dat is absurd. Heb je net een portie geesel ontvangen? Dan loop je dus weer buiten, weet je wel. Ik weet niet waar ze allemaal geraakt hebben, je kon bijna niet meer lopen. De menigte, hè, die ziet dat dan allemaal en die denkt van zo, die hebben even een flink portie op een falie gehad, weet je wel. Dat zullen ze wel verdiend hebben. En zo lopen ze dan rond en dan denk je, nou, wat zullen ze dan allemaal, wat zou je dan allemaal niet zeggen en doen? En dan lezen we dus, verheugd dat ze waardig bevond, verheugd. En wat is hier aan de hand? Wat bezielt die gast? Nou, daar wil ik met u vanmorgen over na gaan denken, maar ik ga u eerst even meenemen terug naar het begin van het verhaal. Die vrienden van Jezus, die waren dus gevangen gezet door de hoge priester. Denk erom, je gaat niet meer praten over die Jezus. Maar midden in de nacht worden ze op een wonderlijke manier bevrijd. Gaan de straat op, gaan gewoon verder. Worden ze weer opgepakt. Moeten ze voor het Sanhedrin verschijnen. En het Sanhedrin was het hoogste gerechtshof. Daar werd een club van ongeveer 70 mensen en daar werd recht gesproken. Dat Sanhedrin dat bestond hoofdzakelijk uit de aanzienlijke geestelijke van de stad Jeruzalem. En blijkbaar hadden die mannen van het Sanhedrin, die hadden er blijkbaar weinig boodschap aan over het feit dat ze op een hele wonderlijke manier bevrijd waren uit de gevangenis. Ik kan me wel voorstellen dat je daar wel meer over wil weten, maar daar ging het niet over. Ze wilden maar één ding, we willen dat jullie stoppen met te praten over Jezus. Daar ging het over. In de oudere vertalingen staat niet dat ze mochten spreken over die man. Want ze wilden niet eens de naam van Jezus uitspreken. Maar ondanks dat spreekverbod, gingen die apostelen dus gewoon door met het verspreiden van het goede nieuws over Jezus. En bovendien beweerde het Sanhedrin dat die apostelen, ja, die hielden hen verantwoordelijk voor de kruisiging van die man, van Jezus. Maar daar wilden ze niks van weten, ze wilden zeggen, wij zijn helemaal onschuldig, want tenslotte heeft Pilatus hem veroordeeld. Ja, ja. Hoe hypocriet kun je zijn? Ze hadden tenslotte aan de zijlijn gestaan en ze hadden die hele menigte op zitten hitsen. Van kruisig hem, kom op, roepen, met z'n allen. In de grondtekst staat, u stelt ons aansprakelijk voor het bloed van deze mens. Nou, daar wilden ze dan zich uitweren. Dat hebben wij niet op ons geweten. Zo had Pilatus ook gereageerd. Hè? Die had zijn handen weer in onschuld, in het water in onschuld gewassen, want die wilde ook zeggen, die wilde ook weer doorwijzen, ja, weer naar de ander. Ja. Maar de schriftgeleerden, die hadden daar gestaan, te midden van de menigte, en dat kun je nalezen in Matteüs 27, vers 25. Toen hadden ze geroepen, laat zijn bloed, dat bloed van Jezus, laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend. Ja, hoe duidelijk kan het zijn. Maar nu ontkenden ze hun rol en de apostelen die moesten het ontgelden. En dan komt Petrus in verweer. Die wil wel iets terugzeggen. En die maakt eerst een statement. Men moet eerst en vooral God gehoorzamen meer dan de mensen. Ja, daar kunnen ze natuurlijk niks tegen inbrengen. Dat zei dan zo. Maar Petrus blijft er niet bij, die gaat verder. En die gaat dan neerzetten wie de persoon Jezus is. Wie hij werkelijk is. Hij spreekt natuurlijk wel de naam Jezus uit. En hij spreekt dat uit met eerbied, met ontzag. En hij wijst de mensen erop dat die Jezus, die is in de eerste plaats gekomen voor de Israëliet. Opdat ze weer het goede nieuws van God zouden horen en dat ze weer terug zouden gaan naar het hart van God. Mooi aansluiten bij het thema van Jan. Dat ze weer terug zouden gaan naar het hart van God, want dat hebben jullie hart nodig. Ja, kijk, dat moet je dan zeggen tegen de schriftgeleerden die daar elke dag mee bezig zijn. Dat zij weer terug moeten naar God. Ja, maar Nu wordt het toch al te dol, zeggen die schriftgeleerden. Moet je nou eens even... Wij zijn hier de schrift. Wij weten toch alles over het hart van God. En dan moeten wij terug naar... Het moet niet gekker worden. Nou, zegt Petrus, dat geeft niet als u schriftgeleerde bent. Dan leg ik het wel twee keer uit. Ja, dan gaan ze echt over de rooien. En dan komt er zo'n sfeer dat ze denken van... We gaan die mensen... We willen ze dood hebben. Nou, op het moment dat die spanning ongeveer op dat niveau is, dan gebeurt dat niet, want dan neemt ene Gamaliel het woord. En Gamaliel is een fariseer. En nou denken we waarschijnlijk, oh, een fariseer. Nou, dat is niet best. Maar dan moet ik u iets vertellen, want dat heeft bij ons een negatieve klank en dat is niet terecht. Moet ik even uitleggen. Je had in kerkelijk Jeruzalem, Israël, had je twee hoofdstromingen. Twee theologische hoofdstromingen. Namelijk, je had de Sadduceeën en je had de Fariseeën. En de Sadduceeën, die stonden voor de harde lijn. Dat waren de mensen, die waren conservatief. En ze hechten waarden aan de eerste vijf Bijbelboeken. Daar draait alles om. De Torah, de wet van God. En niks anders. Ja, er waren nog wel profeten met allerlei boeken, maar nou goed, maar daar hadden ze dan niet zoveel mee. Ze stelden ook geen geloof in al die uitspraken die de profeten hadden gesteld en dat er een Messias zou komen. En dat er een opstanding zou zijn uit de dood. De Torah en verder niks, alleen de Torah. Ze hadden dus ook helemaal niks met die boodschap van de apostelen. En dan had je dus die andere school, en dat waren de fariseërs. En de fariseërs, dat waren de schriftgeleerden. En die zeiden, ja, maar het stopt niet bij de Torah. Want daarna kwamen er de profeten en die hebben ons woorden van God verteld. En de profeten hebben ons gezegd dat er een Messias zou komen. Een verlosser. En dat er dan opstanding uit de dood zal zijn. En daar geloofde die fariseeër heilig in. Ja, voor hun was het spannend. Dat schuurde hun opvattingen en dan het verhaal van die apostelen. En dat Jezus de Messias is. Ja, moet je dat dan nou wel of moet je dat dan niet geloven? Dat was spannend. Neem Nicodemus, die in het leven van Jezus... Op het moment dat het publiek allemaal al weg is, dat hij dan alleen naar Jezus gaat. Omdat hij toch wel wil weten of het nou wel of niet. Nicodemus was een fariseer. En Paulus, die geweldige omkeer maakt. Eerst een vervolger van Christus, van christenen. En dan ineens een volgeling van Jezus. En zelf een christen. Paulus was een leerling van deze Gamaliel die hier het woord nam. Hij was dus een fariseer. Er was een interne strijd tussen die twee scholen. De school van de Sadduceeën, alleen de wet. Of de fariseeën, ja, Gods openbaring gaat wel door. Nou, die Gamaliel, die fariseeër, die zei... Laat die mensen even naar buiten gaan, even een gesprek onder ons... Hij zegt, ik wil wat vertellen. Als het nou mensenwerk is, hè, wat die apostelen doen, ja, dan kun je er heel erg druk om maken, maar de geschiedenis leert, weet je wel, dat houdt vanzelf op. Gaat als een nachtkaars, weet je wel, gaat vanzelf uit. Maar als het nou toch wel van God zou zijn, weet je, en dan zouden wij er tegen gaan strijden. Weet je, en wat halen we dan over ons heen? Laten we het niet doen. Laten we die gasten gaan. Nou, wel eens niet de sfeer zo. Maar, nou, er komt een soort compromis uit. De apostelen worden terug naar binnen geroepen. Het compromis is, we geven ze een portie geesteling. En daarna moeten ze hun mond houden. Dat gebeurt er dan dus. En Jezus had hun trouwens al voorbereid dat ze gegezeld zouden worden. Jezus had het hun zelf gezegd, Marcus 13 vers 9, kun je lezen. Jezus had gezegd, Jullie zullen gegeeseld worden om mijn naam. Dus de discipelen denken, oké, dat gaat dus nu gebeuren. En dan komen we bij Handelingen 5, vers 41 en 42. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. En ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis. En ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. En dan denk je als mens, nou die hebben nu wel hun lesje geleerd. Die houden de kaken nu wel stijf op elkaar, maar nee, we lezen dus, ze gaan gewoon door. En ik heb het geprobeerd in te leven van hoe zou ik nou als mens van nature reageren als ik nou een van die 12 was. Hè? En volgens mij is je eerste reactie is dan zoiets als van, je wordt toch ongelooflijk boos. Je hebt zieken genezen, je hebt arme mensen, die heb je bijgestaan, die heb je weer nieuwe perspectief gegeven voor het leven. Weet je, je bent eigenlijk fulltime bezig met allemaal goede dingen te doen. En dan zijn het je geestelijke leiders die geven je een portie geesteling. Weet je, dan ga je toch door de lint. Zelfs een buitenstaander zou nog zeggen, nou, ze doen best goede dingen. Het zou ook kunnen zijn dat je angstig wordt. Dat je denkt van, oh, ik wil niet nog meer van dit soort. Ze hadden al gevangen gezeten en dat wil je niet meer, ze zitten klem. En dan is er een reactie, een natuurlijke reactie van de mensen, van dan ga ik vluchten. Ik wil dat willen je niet meer meemaken. Ik weet niet of je dat kent, dat je misschien op je werk, dat je dan in de kantine, dat je dan denkt, oh die collega's zitten weer. Dat je dan de kantine gaat maken. Of dat je een periode in je arbeidsleven, dat je je ziek hebt gemeld, terwijl je helemaal niet ziek was. Gewoon omdat je die mensen even niet meer wilde tegenkomen. Dat is een hele logische reactie. Maar de apostelen gaan dus gewoon door. Het kan ook zijn dat je zegt, ik voel me zo onbegrepen. Ik heb dingen willen, die apostelen hebben, we hebben het evangelie willen brengen. En het, de mensen pakken het niet. En je wordt er verdrietig van. Je zoekt dan mensen uit om je bij uit te huilen. Maar ze stappen niet in een slachtofferrol. Want wij lezen, ze waren verheugd. Dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan. Misschien zijn ze wel heel erg boos geweest, even. En dachten ze even aan vluchten. En waren ze verdrietig. Ja. Maar ze hebben zich heel snel kunnen herpakken. En ze dachten van, maar dat gaat dus niet gebeuren. Want Jezus heeft ons geweldig vuur gegeven van binnen. Dat alles wat ze met Jezus hadden meegemaakt, dat is zoveel krachtiger. En dat laten we toch niet roven door die omstanders. Dat laten we toch niet uit de vingers glippen. En hier ligt het geheim. Die apostelen waren niet bezig voor zichzelf. Ze hadden van Jezus een missie gekregen voor de wereld. Het was niet hun werk. Het was zijn werk. En al die negativiteit die ze over zich heen kregen en ze beseften ineens van, blijkbaar is het zo vuur waar we mee bezig zijn, dat dit allemaal gebeurt. En moeten we dit allemaal ondergaan? We hebben dus blijkbaar echt iets in handen wat het toe doet. Wat het spannend maakt. En ik vind dit ongelooflijk bemoedigend, inspirerend als ik dit verhaal lees. Dat ze dat kunnen pakken en dat ze dan zeggen, en we gaan ermee door. Nou kun je natuurlijk Handelingen 5 lezen en dan zeggen, van, nou, het was een, Inderdaad, inspireren, dapper zeg, van die, nou, dapper van die 12 dat ze doorgaan. Mooi geloofsverhaal van vroeger, maar dan laten we natuurlijk echt iets liggen. Want door dit alles heen wil het, dit verhaal ons iets meegeven, iets leren, wat je kunt pakken, of niet. Maar de bedoeling is van wel. Want in dit hele verhaal schuilt de vraag, hoe stevig sta jij zelf in je geloof? Hoe stevig is dat? Heb je je identiteit werkelijk gegrondvest op Jezus Christus? Of is het iets geworden van nou ja, waarin je meegaat, maar laat je je uiteindelijk drijven door wat mensen van je zeggen? En is dat dan het meest belangrijke? Wat gebeurt er als er aan het fundament van geloof, als daaraan geschort wordt bij jou? Hoe stevig blijft het dan staan? Besef je dat als je met mensen praat over Jezus, en je hebt het over Jezus als de verlosser, en hij is opgestaan en zoon van God, maar dat je dan niet bezig bent met een lesje theologie af te draaien, maar dat je dat dan hebt over de bron van kracht van het leven, dat zijn weerga niet kent. Dat is wat hier gebeurt. Dat is wat hier overgedragen wordt, wat geleerd wordt door deze 12 mannen. Deze boodschap overstijgt ons menselijk vissen naar complimentjes, naar zoeken naar een promotie of een vette bonus of wat dan ook. Weet je wel? En daar zijn wij als mensen niet ongevoelig voor. Tenminste, ja, ik niet, weet je wel. Ik vind het altijd allemaal wel mooi. Complimenten en zo. En als mensen zeggen, nou, krijg er wat voor. Allemaal leuk. Daar ben ik niet ongevoelig voor. Maar dat moet niet de drijfveer worden. Die ligt in Christus. En daarom vind ik die reactie van die 12 mannen zo ongelooflijk inspirerend. Zij putten kracht, zij tappen echt uit een ander vat. Petrus, Jacobus en al die anderen, ze overwinnen hun boosheid. Ze overwinnen hun angst. Ze vervallen niet in een slachtofferrol. Maar ze rechten hun rug en ze zeggen tegen de mensen, wat is het mooi. Want ik mag nog steeds leven met Jezus Christus en dat geeft mij zoveel vreugde. En ondertussen hebben ze rugpijn. Maar ze zeggen het wel. Want, weet je, we hebben het goede van de Heer ontvangen. En dat laten we ons toch niet roven door de publieke opinie. Kom op zeg. Waar luister jij naar? Naar wat mensen zeggen? Waardoor laat jij jezelf beïnvloeden? Je hoort wellicht de kritiek van de omgeving. En dan kunnen al die reacties komen die ik beschreven heb. Of hoor je door dat alles heen de roep van de koning? Koning Jezus, die dan zegt, mensenkind, ga door. Blijf bij het hart van God. Blijf me elke dag zoeken. Blijf elke dag lezen, want daar zitten de woorden van kracht om te ontvangen en om door te geven. Blijf bij Jezus, blijf bij God. Het is allemaal zoveel kostbaarder. Dat laat je je toch niet uit de vingers glippen. Hoor je de roep van uw koning, van jouw koning nog. Amen.